Wij gaan het vanavond hebben over het verleden van Israël. En ik dacht daarbij, wat zou er nou mooier zijn dan een paar versen te lezen uit de Romeinenbrief. Waar Paulus in Romeinen 9 tot 11 zeer uitvoerig zich met Israël bezighoudt. Ik lees uit de Telos-vertaling, die deze maand in een heel nieuwe editie uitkomt. Daar verheugen we ons allemaal natuurlijk zeer op. Behalve diegenen die nog nooit van de Telos-vertaling gehoord hebben. En ik lees uit hoofdstuk 9, daarvan de versen 1 tot 5. Daar zegt Paulus, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, terwijl mijn geweten meegetuigt door de Heilige Geest, dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus, ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Ik ben de laatste tijd veel bezig geweest met Israël. En dat komt doordat ik een uitdaging kreeg van de kant van wat we aanduiden als vervangingstheologen. Die uitdrukking wijzen ze zelf strikt van de hand, maar volgens mij zijn ze stiekem toch. Als je leert dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, de Nieuw-Testamentische kerk, dan noem ik jou een vervangingstheoloog. Maar daar wil ik het nou niet over hebben, dat komt misschien volgende avonden nog wel. Maar hij daagde mij uit, schrijf eens een Israëlboek. Waar dan echt ook alles in staat, weet je wel, het wordt ook een dikke pil. Hij is bijna klaar. Hij moet ook naar de uitgever, want de derde avond, 22 november, nou, de bedoeling is dat die eind november, begin december uitkomt. Dus nog net voor Sinterklaas en de kerst, zodat u allemaal aan uw vrienden en vriendinnen dat boek cadeau kunt doen. Voor de dikke pil, dus het zal ook wel niet al te goedkoop zijn. Maar in de maand december kijken we daar natuurlijk niet op. Dus ik ben heel veel met het onderwerp bezig geweest. Met heel veel vreugde. Ik heb op een vele boeken al over Israël geschreven, maar nu heb ik dat allemaal eens in één boek bij elkaar gebracht. Nou, ik hoop dat u er te zijner tijd ook vreugde aan beleeft. Al degenen die de manuscript gelezen hebben, die sturen nu hun commentaar terug. Dus daar ben ik daar weer bezig mee om dat te verwerken. Want ik zal u vertellen waarom ik het zo belangrijk vind. Ik kom te veel christenen tegen van allerlei signatuur die tegen mij zeggen, Israël, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. En er lopen mij altijd de koude rillingen over de rug. Ik hoorde een keer zelfs iemand zeggen, een heel bekend figuur, maar ik noem uiteraard geen namen, die zei, ach, als je nou maar weet dat je zonden vergeven zijn, dat je straks naar de hemel gaat, wat wil je nog meer? Ik zeg, nou, ik wil nog een heleboel meer. Maar dat was ook zo iemand die zei, ik heb niks met Israël. En dan zei ik, maar luister even, jouw God, jouw vader, dat is de God van Israël. Jouw verlosser, dat is in de eerste plaats de Messias van Israël. De Bijbel die jij gebruikt, is geschreven door Israël. Het heil dat jij ontvangen hebt, is gebaseerd op een beginsel dat God aan Israël heeft geopenbaard, namelijk het zoenoffer. En zo kunnen we wel even doorgaan. Hoe kun je nou zeggen dat je niks met Israël hebt? En daarom gaan wij het lekker deze drie avonden hebben over Israël. U hoort niet tot die categorie, anders was u vast niet gekomen. Maar, en degene die luisteren naar de livestream, hopelijk ook. En als ze zeggen, nou ja, eigenlijk heb ik niks met Israël, maar ik wil er toch wel over horen, dan hoop ik dat u na afloop van deze drie avonden ook iets met Israël hebt. Ik zeg u er onmiddellijk bij dat je ook mensen hebt die hebben het over niks anders als Israël. Dan zeg ik weer tegen die mensen ook, ik heb nog veel meer dan dat. Maar Israël is wel heel belangrijker. Maar het is maar één facet van de hele geestelijke werkelijkheid die wij in Christus ontvangen hebben. Maar zo belangrijk dat we daar deze drie avonden aan gaan wijden. En als je het hebt over het verleden van Israël, ja, luister, dan kun je het hele Oude Testament samenvatten. En nog een stuk van het Nieuwe Testament erbij ook. En toen dacht ik, wat voor kapstok kan ik dat nou ophangen, wat ik vanavond wil zeggen? En toen dacht ik aan deze verse uit Romeinen 9. En dan vooral vers 4 en 5. Daar lezen we van 7 dingen, dat is natuurlijk ook niet toevallig, dat ze van Israël zijn. En van 1 een persoon die uit Israël is. Dat is de Christus, de Messias. De Christus, vooral met lidwoord. Dat is eigenlijk gewoon de weergave van het Hebreeuwse woord Mashiach. Dat we in onze taal verbasterd is tot Messias. Uit hen is de Messias. Maar die eerste 7 dingen die hier staan, daar wil ik het graag met u over hebben. Het zoonschap. In de Statenvertaling staat aanneming tot kinderen. Maar eigenlijk is dat niet het woord kinderen, maar meer het woord zonen. Het woord aanneming zit er eigenlijk wel in. Het aangenomen zijn of het gesteld zijn tot zonen van God. Of zoon van God. Ten tweede de heerlijkheid. Ten derde de verbonden. Ten vierde de wetgeving. Ten vijfde de dienst. Dat is de eredienst, de tempeldienst. Ten zesde de beloften. Ten zevende de vader. 7 punten aan de hand waarvan ik u iets wil vertellen over het verleden van Israël. Want ik ga u niet het Oude Testament navertellen. We moeten proberen te begrijpen waarom Israël zo ongelooflijk belangrijk is. Ook voor vandaag. Maar daar gaan we de volgende keren natuurlijk meer over denken. Ik ga die 7 punten wel in iets andere volgorde behandelen. Niet omdat ik eigenwijs wil zijn tegenover Paulus. Maar laten we zeggen om didactische redenen. Want ik vind dat we eigenlijk bij punt 7 zouden moeten beginnen. De vaderen. De Bijbel werkt naar die vaderen toe. Na de zondvloed zie je dat al, als de volkeren zich verspreiden over deze wereld. En dan zie je God, onderscheidt daar die 70 volkeren in Genesis 10. Maar het gaat vooral om Sem. En via die Sem kom je bij Heber. Daar is het woord Hebreeën van afgeleid. En via Heber kom je tenslotte bij Tera, de vader van Abraham. Als Paulus het heeft over de vaderen, dan bedoelt hij vooral de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. En vervolgens ook de 12 zonen van Jacob, de stamouders van vaders van de 12 stammen van Israël. Van hen zijn de vaderen. Daar is het allemaal mee begonnen. Door de beloften die God aan Abraham gedaan heeft en vervolgens herhaald heeft tegenover Isaac en Jacob. En daar komen we direct nog even afzonderlijk over te spreken, over die beloften. Het heel belangrijke van Abraham is dat hij uit de heidense wereld gehaald wordt. Jozua 24 zegt, onze vader hebben de afgoden gediend. Het staat niet letterlijk van Abraham, maar wel van zijn vader Tera, van zijn broers, van zijn hele familie. Logisch, de hele wereld vierde afgoderij. Maar Abraham is uit die wereld uitgeroepen. Misschien heeft God hem al heel vroeg aangesproken om zich daarvan te distancieren. En heeft hij daar nooit innerlijk deel aan gehad of heeft hij zich daarvan bekeerd? Tot het moment dat God hem roept. En een van de eerste dingen die we leren in de geschiedenis van Abraham, maar ook verder in Israël, is dat Gods molens langzaam aan. Hij wordt pas geroepen als hij 75 is. Zo oud ben ik zelfs nou nog niet, hoewel het er niet ver meer vanaf is. Ik kom er elke dag dichterbij, mag ik wel zeggen. 75. En dan zegt God een paar heel belangrijke dingen. Ik maak jou tot een groot volk en ik geef jou een land. Die twee dingen horen onverbrekelijk bij elkaar. De landbelofte, zoals we dat noemen. Daar gaan we vooral de volgende avonden nog verder over spreken. Want wat is de betekenis van die landbelofte vandaag de dag? Dat komt later aan de orde. Maar die twee zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het volk en het land, je kunt ze nooit losmaken van elkaar. Ze zullen tot een volk uitgroeien, die aartsvaders, en die zullen het land bezitten. Het land, en daarvan weten we allemaal wat het is, haaret, zoals het Hebreeuws het soms simpel zegt, het land. Dat is het beloofde land, dat is het heilige land, of hoe je het noemen wil, het land Kanaan, dat later ging heten het land Israël. En dat door de Romeinen genoemd is Palestina als spotnaam. Want Palestina betekent eigenlijk het land van de Filistijnen. Een rare naam. Maar goed, we zeggen maar het land Israël. Maar God heeft zoveel geduld. Abraham. Misschien zijn er onder u ook wel die lang hebben moeten wachten op het eerste kind. Nou, Abraham, vanaf zijn 75ste heeft hij nog 25 jaar moeten wachten. Toen was hij 100, toen had hij de moed al opgegeven. En God deed dat expres om hem te leren dat hij in geloof moest leven. Abraham geloofde de Heere. Een van de eerste en belangrijke teksten over geloof in Genesis 15 vers 6. Hij geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde dat God hem tot een groot volk zou maken, hoewel hij al zo oud was. En toen hij 100 was, toen werd zijn zoon Isaac geboren. En Isaac heeft ook zo lang moeten wachten. Trouwde pas op zijn 40ste. En na 20 jaar, toen was hij al 60, kwamen die tweelingen, Jacob en Esau. Als je het goed uitrekent, was Jacob ook al niet meer zo jong toen hij trouwde. Maar in elk geval, toen ging het redelijk vlot, want hij kreeg 12 zonen, de stamvaders van Israël. Je ziet al meteen de spanning rondom dat land ook. Want Abraham, als hij aangekomen is, er komt hongersnood, trekt meteen door naar Egypte. Daar begint ellende al, daar vindt hij Hagar. En als hij dat nou niet gedaan had, dan hadden we vandaag aan de dag een heel stuk minder problemen gehad. Want Hagar was de moeder van Ismaël. Maar ik heb ontdekt, ook in mijn boek, bij dat schrijven, dat Ismaël een van de belangrijkste figuren is uit het boek Genesis. Onderschat hem niet. Er zijn een heleboel kenmerken die je bij Ismaël vindt, die je alleen bij de aartsvaders vindt, bij verder niemand. En God heeft geweldige beloften ook voor hem gedaan. Maar ja, het is net als bij Israël, die beloften worden alleen maar waargemaakt langs de weg van bekering en wedergeboorte. Maar dan is er ook voor Ismaël, zeg maar de vader van de Arabische woestijnbewoners, is daar een geweldige belofte. Net zoals voor Israël. Dat hopen we volgende malen ook te bespreken. Maar in elk geval bij Isaac en bij Jacob, die uiteindelijk ook het land weer verlaat om naar Egypte te gaan, waar zijn zoon Jozef onderkoning is. Er zat een spanning rond het land. Ook Jacob vertrekt en komt daar in Egypte en dat hele volk Israël, dat is helemaal niet gevormd in het land Israël, het is gevormd in Egypte. Daar komt dat volk tot stand. En je kunt echt van een volk spreken als het daar bij de Sinaï, bij de berg Sinaï, een verbond sluit met God. Of beter gezegd, God sluit een verbond met dat volk. En het bijzondere is, dat is niet in Egypte, maar het is zeker ook niet in Israël. Het is in de woestijn. Dat land is altijd een spannend gebeuren. Het is 11 dagen reizen van Egypte naar Kanaan, maar ze deden er 40 jaar over. Om dat land te bereiken. Maar bij de Sinaï wordt er iets tot stand gebracht. Dat noemen wij het oude verbond, zo noemt het Nieuwe Testament dat ook. Maar denk daar nooit gering over. Dat hoor je wel eens een keer, ach, dat oude verbond, dat was maar wettisch en we hebben nu te maken met het nieuwe verbond. Nee, het oude en het nieuwe verbond vormen samen een continu geheel. Het nieuwe verbond heeft iets wat het oude niet heeft, namelijk Christus. Maar het is de regelrechte voortzetting, de vernieuwing van dat oude verbond. Dat is een verbond dat God gegeven heeft, daar mag je nooit gering over denken. Daar wordt Israël tot zijn verbondsvolk gemaakt. Er worden aan dat volk beloften geschonken en die zijn voor altijd. Zoals Paulus zegt in Romeinen 9 en dat vers zoals in Romeinen 11, de genade, gaven en de roeping van God ten aanzien van Israël zijn onberouwelijk. Daar kan hij nooit op terugkeren. Uiteindelijk komen ze dus in dat land. Maar als Israël uit Egypte trekt, dan vind je al, en dat is het tweede wat ik noemen wil, en dat is het eerste van de zeven, die kwestie van dat zoonschap. Het is wel bijzonder dat Paulus dat voorop zet. Als Mozes verschijnt voor de farao, dan zegt hij in Exodus 4 vers 22, namens de Heere God, laat mijn zoon gaan. En in Hosea wordt dat, in Hosea 11, wordt daarop teruggewezen, doordat de profeet daar zegt, uit Egypte, en dat is de Heere God die dat zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat wordt in Matthäus op de Heer Jezus toegepast, want dat zullen we ook wel vaker zien. De Heer Jezus is Israël in een notendop, met eerbied gesproken. Iemand heeft dat dus zo mooi genoemd. Christus is het ware zelf van Israël. Israël samengebald in zijn meest geestelijke zin. En daarom zie je dat profetieën die over Israël gaan ook toegepast kunnen worden op Christus. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël is Gods zoon. God zegt daarmee ook tegen alle volken, ook tegen de farao: blijf van mijn zoon af. Eén keer vind je het ook het meervoud, Deuteronomium 14 vers 1. Jullie zijn kinderen of ook zonen van de Heere. Dus dan geldt het ook voor elke individuele Israëliet. Nou moet ik daar wel iets bij zeggen. En dat is dat er toch wel een verschil is met het Nieuwe Testament. Als we het Nieuwe Testament spreken van kinderen van God, zonen van God, is dat altijd krachtens de wedergeboorte. Wij zijn uit God geboren, zegt Johannes 1 vers 12, en daardoor hebben wij het recht ons kinderen van God te noemen. Bij Israël is dat anders. Israël is als volk een uitverkoren volk. Dat is niet een uitverkiezing voor de eeuwigheid, dat is een uitverkiezing voor deze aarde. Zolang als de aarde bestaat, is Israël het uitverkoren volk van God. Maar dat zegt nog niet per se iets over de eeuwige bestemming van elke individuele Israëliet. Daarvoor geldt altijd dat er zoiets is als het ware Israël. Wat Galaten 6 vers 16 noemt, het Israël van God. Dat zijn de ware vromen, de ware rechtvaardigen in Israël. En toch, het volk als geheel wordt zoon van God genoemd. Ik moet er iets bij zeggen wat Paulus niet noemt. En dat is dat er nog een andere beeldspraak voor Israël gebruikt wordt, die ook prachtig is. Israël is ook bruid van God, vrouw van God. Voor ons is dat misschien vreemd, hoe kan Israël nou zowel een zoon zijn als een vrouw van God? Maar dat is met beelden zo, ja, die lopen wel eens door elkaar heen, lijken met elkaar in strijd. Maar dat is natuurlijk niet zo, ze laten gewoon verschillende mooie kanten van Israël zien. Israël als zoon, dat is ja, de trotse vader die zegt, blijf van mijn zoon af, die opkomt voor zijn zoon. Maar Israël als vrouw van God, dan denken we vooral aan de diepe liefdesband. Ook de liefdesband tussen vader en zoon hoor. Het is ook een liefdesband. De eerste keer dat over liefde gesproken wordt in de Bijbel is in Genesis 22. Neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En de tweede keer dat over liefde gesproken wordt is het over Isaac die Rebecca lief kreeg. Dus die beide vormen van liefde vind je bij God naar Israël toe. Israël is Gods zoon, Israël is ook Gods vrouw. Jeremia 2 vers 2 spreekt over die tijd vanaf de Sinaï door de woestijn, over de bruidstijd van Israël. Toen ze uit Egypte trokken waren ze als het ware verloofd en daar bij de Sinaï is een echte Joodse bruiloft tot stand gebracht. Met een goepa, een baldakijn. Dat was die donkere wolken die daar boven de Sinaï hingen. Met een huwelijkscontract, dat was de Torah, de wet, daar gaan we het zo over hebben. Een bruidsjonker, dat was Mozes. En er zijn nog allerlei andere overeenkomsten met zo'n Joodse bruiloft. En ik ga u een paar hoofdstukken noemen voor degenen die aantekeningen maken van heel belangrijk. Ezechiël 16, Ezechiël 16, dat is het kapitale hoofdstuk dat over Israël als de bruid van God spreekt. Ten tweede, Jesaja 54. En ten derde, Hosea 2. Er zijn nog meer plaatsen, maar dat zijn de belangrijkste. Israël is ook bruid van God. Een bruid die wel eens verstoten wordt, dat is de ballingschap. Dan is de band tijdelijk onderbroken, maar nooit definitief. God haat het wegsturen van de vrouw, zegt hij in Malachi 2. En als hij het dus toch doet, kan het alleen maar tijdelijk zijn. Er is altijd weer herstel. Dat is het prachtige van Jesaja 54, maar ook van het slot van Ezechiël 16. Dat herstel van die band tussen God en zijn volk, van de man en de vrouw. Het derde kenmerk. Dus het eerste de vaderen en daarmee verbonden de landbelofte. Ten tweede Israël als zoon van God, met wie God een bijzondere relatie aangaat van liefde. Straks heeft broeder Roy het al gezegd, Israël is Gods oogappel. Dat lees je in Zacharië 2, je leest het in Deuteronomium. Dat is een mooie uitdrukking. De appel van mijn oog staat er letterlijk. En u weet, als je een klap op je oog krijgt, dat doet gemeen zeer. Als je in Israël komt, dan doe je God zeer. oogappel, daar ben je heel kwetsbaar op dat punt. Zoals je dat bent ten aanzien van je kinderen. En ook als het goed is ten aanzien van je partner. Dat is een gevoelig punt, daar moeten ze niet aankomen. Daarom is Israël Gods oogappel. En dat wordt altijd gezegd als een waarschuwing naar de anderen. Kom niet aan Israël, want dan kom je aan de appel van mijn oog. Mijn oogbol. Als je mij Israël een klap geeft, dan geef je mij een klap op mijn oog. En dat kan ik niet op me laten zitten. Heel menselijk, eerbiedig uitgedrukt. Dan het derde. Dat is het tweede punt hier in de opsomming. De heerlijkheid. Wat moet je je daarbij voorstellen? De rabbijnen hebben daar een speciaal woord voor ontwikkeld dat je niet in de Bijbel vindt en dat toch heel velen van u wel kennen. Het woord Shechina. Je komt wel eens in Dronten, daar heb je een gemeente die heet de Shechina, zo noemen ze dat, maar het is eigenlijk hetzelfde woord, Shechina, gemeente. Die hebben dat daarna genoemd. De Shechina, dat komt van een werkwoord dat betekent wonen. Maar het gaat over het wonen van God bij zijn volk. De heilige tegenwoordigheid van God bij zijn volk. En vervolgens is dat dan ook eigenlijk God zelf. In zijn heerlijkheid die bij zijn volk woont. Dan is het de heerlijkheid van God. Soms in de zacht zichtbare gedaante van een wolkolom. Op een andere wijze openbaart zich die heerlijkheid van God. En het bijzondere is, als God een verbond sluit met Israël op de Sinaï, dan zegt hij tegen Mozes, dat is het eerste wat God zegt, als Mozes moet opklimmen op de berg om met God te praten, zoals ervoor dat er van, nee, dat verbond is dan al gesloten, maar als Mozes daar boven aankomt, is het eerste waar God over begint in Exodus 25, ik wil bij jullie wonen. Ik wil hier in uw midden wonen. God woont niet bij Noach of bij Abraham, Isaac en Jacob. Tenminste, dat woord wordt niet gebruikt. Want het gaat niet over persoonlijke gemeenschap met mensen die bij hem toebehoren. Het gaat over een volk. Een volk waarvan God zegt, in jullie midden wil ik mijn heerlijkheid vestigen. Nou, dan wordt in het vervolg van het boek Exodus heel uitvoerig geschreven hoe die tabernakel gemaakt moest worden en ook hoe dat uiteindelijk allemaal gebeurd is. En dan in hoofdstuk 40 aan het einde, dan is die tabernakel helemaal klaar en wordt die ingewijd door Mozes. En dan lees je daar voor het eerst dat die heerlijkheid van God zichtbaar in die gedaante van de wolkolom neerdaalt over de tabernakel. Die tabernakel overschaduwt, staat er. En dan komt God te midden van hen wonen. Ze kunnen bijna niet op hun benen blijven staan. Het was ook al even tevoren, was er vuur op het altaar geweest. Op het brandofferaltaar. Dat is een dubbel teken. Het vuur daalt neer uit de hemel en Gods eigen heerlijkheid komt in hen wonen. De tabernakel wordt voortaan de heerlijkheid van God. Het Hebreeuwse woord voor tabernakel is mishkan. En daarin zit dat werker, diezelfde stam, shakan, als in het woord shechina. Mishkan betekent woning. God woont bij zijn volk. Dat is uniek. Dat is uniek. Er zijn heel wat woonplaatsen van God die in de Bijbel beschreven worden, maar eigenlijk hebben ze altijd te maken met Israël. Ze hebben altijd te maken met Jeruzalem. Die tabernakel was dan het eerste, dat was in de woestijn. Maar als ze door de Rode Zee getrokken zijn, is het eerste wat Israël zegt, we zijn op weg naar uw heilige woonplaats. Dan is er nog helemaal geen tabernakel. Ze zijn net door de Rode Zee getrokken. Maar ze denken aan het beloofde land, want de tent, de tabernakel, is maar een tijdelijke voorziening. God trekt in een tent met zijn volk mee door de woestijn. Maar waar het om gaat is uiteindelijk die tempel die Salomo gebouwd heeft, waar weer het vuur neerdaalt uit de hemel en waar weer de Shechina neerdaalt, zichtbare. En daar komt wonen in de tempel van Salomo. Van hen is de heerlijkheid. God komt bij mensen wonen. Daar zou je op zichzelf al een hele preek over kunnen houden. Want in de tweede tempel, die door Zerubabel werd gebouwd na de Babylonische ballingschap, lees je niet over het neerdalen van de Shechina. En over het neerdalen van het vuur uit de hemel. Daar hebben de rabbijnen zich het hoofd over gebroken waarom dat zo was. Maar ik denk dat een heel belangrijke reden was dat de Heer Jezus zou komen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Voor wonen staat er letterlijk een woord dat afgeleid is van tent. Met andere woorden, de heerlijkheid van God komt weer wonen in een tent. Maar dat is de tent van het menselijk lichaam van de Heer Jezus. Als hij naast de tempel van Herodes staat, in Johannes 2, dan zegt hij, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Maar dan bedoelt hij niet de tempel van Herodes, want daar was de Shechina nooit neergedaald. Hij bedoelt zijn eigen lichaam. In hem woonde de heerlijkheid van God. Als Haggai spreekt over de toekomstige heerlijkheid die de tempel zou vervullen, dan denkt hij misschien wel heel concreet aan het feit dat de Heer Jezus als een kind werd aangeboden in de tempel. En dat was de eerste keer dat de Shechina terugkeerde in de tempel. In dat kleine kind. En later in die 12-jarige jongen. Heel bijzonder. Maar dan lopen we alweer op de verhalen vooruit. Maar als je, en dat doe ik dan toch even, als je leest in Ezekiel 43 in de toekomstige vrederijk van de Messias in de tempel die herbouwd zal worden, dan lees je daar in dat hoofdstuk dat de Shechina opnieuw uit de hemel zal neerdalen. In de tempel die er dan in het Messiaanse vrederijk zal bestaan. Van hen is de heerlijkheid. Wij zouden heel bescheiden zeggen, nou die is van God. Maar Paulus drukt dat zo uit. Dit is een volk met zulke geweldige voorrechten. Nu delen wij ook in dat voorrecht. Elke gelovige mag weten dat zijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En eigenlijk komt dat op hetzelfde neer als te zeggen dat de Shechina nu woont in elke gelovige apart. Maar straks zal die ook weer wonen daar in Jeruzalem, op die oude plek. Want de landbelofte wordt nooit opgegeven, heb ik u al eerder gezegd. Die Shechina veronderstelt dus een tempel. En die tempel veronderstelt een berg. De berg Sion. En die berg veronderstelt een stad. En die stad veronderstelt een land. Dat wonen van God is daar. Daarom ontroert me dat altijd zo als ik in Jeruzalem kom. Ik ben 1 keer of 9 in Israël geweest. En als ik dan vooral op het tempelplein daar loop en je denkt eraan, hier gaat het weer gebeuren. Hier woonde de heerlijkheid van God. Dan denk je dus ook aan de toekomst wanneer dat opnieuw werkelijkheid zal worden. Maar dan weet je, het gaat nooit buiten het land om. Het gaat nooit buiten Jeruzalem om. Je komt als het ware eerst in het land. Dat is de buitenste cirkel en dan een binnenste cirkel is de stad. Jeruzalem, de heilige stad. Nog verder de cirkel, nauwer waar maken. Je komt op de tempelberg. Nog nauwer, je komt in de tempel. Nog nauwer, vanaf de voorover kom je in het heiligdom. Nog nauwer, je komt in het allerheiligste. En daar achter het voorhangsel woonde de heerlijkheid van God. Op de Ark des Verbonds. Die tussen 2 haakjes na de Babylonische ballingschap ook verdwenen was. Van hen is de heerlijkheid. God openbaart zich aan mensen. Ik maak weer een sprongetje naar iets wat er dichtbij hoort. In de Telos-vertaling staat kortweg de dienst. Heel veel vertalingen voegen daar een woordje aan toe om dat duidelijk te maken. De eredienst, de tempeldienst, de priesterdienst. Van hen is de dienst, de bediening. De priesterlijke bediening. Zo goed als God heeft gezegd, ik kom bij dat volk wonen in heerlijkheid. Zo goed heeft God ook ervoor gezorgd dat dat volk die heerlijkheid van God überhaupt kon verdragen. Want die heerlijkheid van God heeft een vernietigende uitwerking. Waar mensen goddeloos zijn, goddeloos leven en spotten met die aanwezigheid van God. Want Israël is Gods uitverkoren volk, maar Israël is ook een volk van mensen net als wij. Van nature geneigd tot alle kwaad. Een volk dat daarom bij die heiligheid van God het eigenlijk nooit zou kunnen uithouden, ware het niet dat er priesters zijn die voor dat volk tussen beiden treden bij God. Dat is ontzettend belangrijk, ook bij het volgende punt, als we het gaan hebben over de wet, over de Torah. God openbaart zich in heerlijkheid aan het volk en te midden van het volk. Hij woont onder hen. Maar dat is alleen maar te verdragen doordat dat volk van zijn kant die priesterklasse heeft, Aaron en zijn zonen, zijn nakomelingen, die namens dat volk bij God voorbeden doen, door middel van de zoenoffers, de verzoeningsoffers, die band met God in stand houden. We leven op dit moment in 2018 tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, dat afgelopen zaterdagavond begonnen is, en komende dinsdag is het Yom Kippur, grote verzoendag. En die 10 dagen daartussen, die heten de Yamim Noraim. Afschuwelijk is nog een heel erge vertaling. De ontzagwekkende dagen. Waarin je 10 dagen lang als het ware weer met de neus op de heiligheid van God gedrukt wordt. En je 10 dagen lang als Jood je mag bezinnen op de vraag. Ja, ik hoor wel bijna het verkoren volk, maar waar heb ik dat eigenlijk aan verdiend? Wat ben ik van mezelf voor een mens? Kan ik eigenlijk wel voor Gods aangezicht bestaan? Kan ik daar zomaar genoegen meenemen dat God mij rekent tot zijn volk, terwijl ik voor het vaderland wegleef? 10 dagen van bezinning. Met Joods nieuwjaar schrijf je je zonde op een briefje, je werpt ze op de dichtstbijzijnde, in de dichtstbijzijnde rivier. Met een beroep op Micha 7. God zal onze zonde in de diepte van de zee werpen. En op Yom Kippur, grote verzoendag, aanstaande dinsdag, er is weliswaar geen tempel, er zijn geen offers, maar Israël denkt toch aan die offers die gebracht werden op grote verzoendag. Waardoor God weer voor een jaar lang bij hen kon wonen. Want dat gaat niet zomaar. Van Gods kant is er heerlijkheid, van onze kant zijn er de priesters die de offers brengen, ook voor individuele zonden. Ze brengen ook lofoffers, dat is waar. Maar vooral die zoenoffers, waardoor Gods heiligheid het bij zijn volk kan uithouden. Daar zijn ook allemaal nieuwtestamentische toepassingen van te maken, die ook voor ons gelden. Maar dan zou het inderdaad 9:15 gaan worden. Dus ik hou me in, u moet die toepassingen maar proberen zelf te maken. Maar die twee horen bij elkaar. Gods heerlijkheid is er, ja, te midden van zijn volk. Maar dankzij de priesters kan God het bij hen uithouden. Er is zo'n moment dat Israël weer in opstandigheid verkeert en dan moet Aaron komen op bevel van Mozes om tussen het volk en het oordeel van God in te springen, zodat door zijn verzoenend optreden de plaag van God tot staan gebracht wordt na de opstanding van Korach, Datan en Abiram. Dat is de taak van de priesters. Zoals ook wij een priester, noem het toch even, een hoge priester hebben, die voor ons tussen beiden treedt. Een voorspraak, noemt het 1 Johannes 2. Heel belangrijk. Gods heerlijkheid woont bij ons. Maar zonder die voorspraak en zonder het offer zou het allemaal niet mogelijk zijn. En dat brengt ons tot dat 5e punt, de Torah, de wetgeving. Het woord wet heeft een iets hards in het Nederlands. Het doet te gauw denken aan wetticisme. Het doet te gauw denken aan de burgerlijke wetten. Op zichzelf is er niks mis met dat woord, het komt van weten. Maar het woord Torah komt van onderwijs. Je vindt in de Spreuken dat een vader tegen zijn zoon zegt, let op mijn onderwijs, jongen, dan gaat het je goed. En dan gebruikt hij in het Hebreeuws het woord Torah. Torah betekent onderwijs. Het is het onderwijs van een liefhebbende vader. Niet van een strenge God die allemaal moeilijke wetten aan zijn volk oplegt die ze helemaal niet kunnen houden. Dat element zit er ook wel in om ze te bewijzen dat zij van nature niet in staat zijn God te behagen. Dat element zit erin. Maar dat is een negatieve kant van de wet. Het ware Israël waar ik het straks over had. De rechtvaardigen in Israël, de vromen, dat zijn de mensen die niet die wet beschouwen als een juk dat op hun schouders drukt en dat ze helemaal niet kunnen dragen. Nee, dat zijn de mensen die zeggen in Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Morgenavond in Waddinxveen hoop ik het te hebben over Psalm 1 en 2. En dan begint het al met de rechtvaardigen, de vromen, die Gods wet overpeinst bij dag en bij nacht. Die van Gods wet houdt. Want Gods wet, eigenlijk is dat het hele woord van God. Eigenlijk is dat voor ons de hele Bijbel. De hele Bijbel is Torah. Zoals in feite voor de Joden al het hele Oude Testament Torah is. Onderwijs van God. Nou, voor ons is het heel makkelijk om te begrijpen, hoe lief heb ik uw woord. Maar eigenlijk is dat de diepste zin. Zeg het maar, Heere, wat u van ons vraagt. Want ik weet dat u niet het onmogelijke vraagt, dat is één. Punt 2, ik weet dat alles wat u van mij vraagt uit liefde is, omdat het mij dan beter zal gaan als ik me daaraan houd. Dat is punt 2. En ten derde, u geeft mij zelf uw kracht daarvoor. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En ten vierde, u hebt mij een geweldig voorbeeld gegeven. Dat is de Heer Jezus die die wetten volbracht heeft. En ten vijfde, als ik toch weer mocht falen in het onderhouden van uw geboden, dan weet ik dat ik mag pleiten op het offer dat hij volbracht heeft. En het is eigenlijk ook weer een punt dat je een hele avond voor nodig hebt om dat uit te werken. Want hoeveel mensen denken niet, dat Luther begon daar al mee, dat Oude Testament is dat van de wet en wij leven van de genade. Dat is een valse tegenstelling. Israël leefde uit de genade. Een bekende Joodse schrijver, Pinchas Lapide, schreef al, het Jodendom is een godsdienst van door en door genade. Natuurlijk. De hele wet is genade op zichzelf, dat God aan zijn volk zulke wijze wetten geeft, zoals geen enkel volk heeft, over hoe je het beste kan leven. Hoe ze het best zouden kunnen functioneren tot hun eigen welzijn en tot eer van God. En God geeft ze de kracht daarbij om het te volbrengen en hij geeft ze het offer als ze daarin falen. Het is een en al genade. Het geven van de wet is genade en als je daarin faalt, dan ontvang je ook weer genade. Dus die hele tegenstelling berust op één groot misverstand. Ik weet wel dat ik heel veel overhoop haal, misschien bij sommigen van u. Maar gelukkig na de koffie mag u daar vragen over stellen. Dus al uw noden mag u dan bij mij neerleggen. Dan kijken we wat we kunnen doen. En broeder Roy heeft al gewaarschuwd dat het heel laat zou kunnen worden. Nou, we zien wel. Maar, dit is zo belangrijk. Daarom zei ik straks al, er is een continuïteit van het verbond van Sinaï en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond brengt Christus in, dat is het grote verschil. Maar het oude verbond was ook door God gegeven, was ook volmaakt. Alleen, het was wel volmaakt, maar niet compleet, als u begrijpt het verschil. Want Christus ontbrak er nog aan. Maar daar gaan we het later nog wel eens een keer over hebben. Voor dit moment is het belangrijk dat Torah is het onderwijs van God. Israël is het volk van het boek. Wij hebben dat boek van Israël gekregen. Wij noemen het nu ook ons boek, het boek van de christenen, als je maar nooit vergeet dat je het gekregen hebt. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 2, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Of 2 vers 3, dat wil ik nou heel afwezen. Maar in elk geval, ze zijn van hen. Dat zijn allemaal Joodse mannen die het geschreven hebben. Misschien Lucas, maar Lucas was waarschijnlijk al een Jodengenoot, een proseliet, voordat hij zelfs maar de Heer Jezus leerde kennen. Het is een Joods boek. We beginnen de laatste decennia ook veel beter te begrijpen dat ook het Nieuwe Testament, ook de Evangelie door en door Joods zijn. We hebben het boek van Israël gekregen. Van hen is de Torah, in de breedste zin van het woord. En wij mogen er mee van profiteren en ervan leren en ervan genieten van die Torah van God. Het sluit de genade niet in. Het is een en al genade. Wat zouden we zijn zonder het woord van God? En het Israël, ik weet het, Israël zegt 3 keer in Exodus 19 en 24. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Daar zie je dat ze wel zoon van God waren, maar nog wel hele kleine babytjes. Want alleen mensen die zichzelf heel slecht kennen, kunnen natuurlijk zulke dingen zeggen. Dus in die zin, herhaal ik nog eens, heeft de Torah zeker ook een negatieve kant. Het is ook om je duidelijk te maken dat je uit eigen kracht die wet niet kunt volbrengen. Maar dat verandert niets aan het feit dat de ware Israëlieten altijd een vreugde gevonden hebben in de Torah. U leest in Lucas 1 vers 6, het Nieuwe Testament in de Evangelie, maar nog voordat het lijden en sterven van Christus. In Lucas 1 vers 6, daar lees je van de ouders van Johannes, Zacharias en Elisabeth. En in het ene vers, daar lees je nou precies, ik ga het u even precies voorlezen, wat een ware Israëliet is, een tzaddik, een vrome, een rechtvaardige. En het vers is zo mooi, u zou het nooit geloofd hebben dat het er echt stond, maar het staat echt in de Bijbel. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God. Waaruit bleek dat? Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Ik kan bijna niet geloven. Wie van ons zou nou durven zeggen, wij wandelen in de geboden van de Heer, onberispelijk. Maar dat is de taal van het geloof, dat is de taal zoals God deze mensen zag. Ze maakten wel fouten, maar daar was het al offer voor. God zag hun naar hun diepste intenties. Hij zag dat hun hart naar hen uitging. Naar hem uitging. En dat zij er vreugde aan beleefden om hem te dienen en na te volgen. Daarom vind ik dit zo'n prachtig vers. Dit is de Jood bij uitstek. Maar het is net zo goed de Christen bij uitstek. Een tzaddik, een rechtvaardige, die wandelt in de geboden van de Heer. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, Johannes 14... Als jullie mij lief hebben, dan bewaar je mijn geboden. Als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Dus die evangelische christenen die zeggen, wij hebben met de wet niks te maken, die moeten zich nog even daarvan bekeren. Als je gedood bent, zegt Matthäus 28, tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan staat erachter, nou moet je leren te onderhouden al wat Jezus geboden heeft. Dat wordt er niet altijd bij verteld. Maar degene die gedoopt zijn, of je ze als baby doopt of je doopt ze groot, dat wil ik nog even afwezen. Maar wat je in ieder geval doet, is daarna ze onderwijzen in alles wat de Heer geboden heeft. Wat dat betreft is er geen fundamenteel verschil tussen Joden en Christen. Het grote verschil is Jezus. Nou, daar zijn we bijna aan toe. Ik wil nog even hebben over punt 6, de verbonden. Israël is centraal in al die verbonden. Dat geldt zelfs bijna voor het verbond van Noach. Want ik zei u straks al, dat verbond van Noach, dat krijgt een toespitsing naar Sem, naar Heber, naar Abraham. En al de andere verbonden, daarin speelt Israël de centrale rol. En ik heb u ook al gezegd dat het oude en het nieuwe verbond één geheel vormen. En wij zijn daar ook bij mogen komen. We hebben daar ook bij mogen komen. Want God zei al tegen Abraham, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Al die miljoenen christenen, die werkelijk deel aan de Heer Jezus hebben, zijn nabijgebracht op grond van die belofte van Abraham. Daarom is het ook zo dom om te zeggen van ik heb niks met Israël. Want dat hoort ook bij ik heb niks met Abraham. Nou, je hebt het aan Abraham te danken naar de mens gesproken. Natuurlijk, je hebt aan de Heere God te danken. Maar je hebt het te danken aan de belofte die aan Abraham gaf. En aan Isaac en aan Jacob. Wij horen bij die mensen die in Abraham, Isaac en Jacob gezegend worden. Vanaf Abraham is er geen enkel mens op aarde in de hele wereldgeschiedenis die gezegend kan zijn door God buiten Abraham, Isaac en Jacob om. En daarom wordt ook van het nieuwe verbond gezegd, hoewel het gesloten wordt met Israël en Juda, Jeremia 31, gaan we het later over hebben, dat wij ook onder die zegeningen zijn gebracht zoals we dat in de Hebreeënbrief zien. Maar daar gaan we het later wel over hebben. Ten slotte de belofte, punt 7, de belofte. Dat overlapt wel gedeeltelijk met die verbonden, maar Paulus onderscheidt dat toch. Er zijn beloften voor Israël die nog nooit vervuld zijn. Vervangingstheologen zijn de mensen die die beloften wegnemen bij Israël en toepassen op de kerk. Alle vervloekingen laten ze voor Israël over en alle zegeningen die worden overgeheveld naar de kerk. Dat is diefstal, dat mag niet. Ze zeggen het natuurlijk niet zo en ze hebben daar een mooie draai voor, maar hier komt het wel op neer. God heeft belofte voor Israël. Er is geen profeet in het Oude Testament, een schrijvende profeet. Ik heb het niet over Elia en Elisa. De schrijvende profeten, die niet schrijven over het Messiaanse vrederijk. Jona is een apart geval, maar alle anderen, die zeggen dat het herstel van Israël uiteindelijk verbonden is met het Messiaanse Rijk waarin Christus zal terugkeren en zijn Rijk op aarde zal vestigen in het aloude land dat onverbrekelijk met alle beloften van God verbonden is. Al de beloften van God zijn in Christus ja en amen, zegt 2 Korinthe 1 vers 20. In Christus ja en amen. En daarom na deze 7 punten zegt Paulus, uit hen is, naar het vlees, dat wil zeggen, wat het lichamelijke betreft. Geestelijk gesproken was hij de Zoon van God die bij de Vader was van eeuwigheid af. Maar wat het lichamelijke betreft, is uit hen geboren de Christus. Jezus de Jood. We beginnen nu pas meer van Jezus te begrijpen, nu we ons realiseren, ook in zijn onderwijs, hoe Joods Jezus was. Jezus de Jood. Die God is over alles tegelijkertijd gezegend tot in eeuwigheid. Waarachtig mens en als zodanig Israëliet. En tegelijkertijd God te prijzen tot in eeuwigheid. Al die zeven punten, hier staat er van onderscheiden. Hè? Je hebt eerst die zeven punten die van Israël zijn. En dan dat ene dat is uit hen is de Christus. Al die zeven punten. En ik zou ze allemaal wijze van spreken weer na kunnen lopen. Die vinden hun vervulling en hun inhoud in Christus. Of je nou denkt aan het zoonschap. Hij is de ware zoon van God. Hij is het ware ik van Israël. Als je denkt aan de heerlijkheid. In hem is die heerlijkheid van God heel persoonlijk tot ons gekomen. Als je denkt aan de verbonden en de beloften. In hem zijn alle beloften van God ja en amen. Als je denkt aan de Tora. Hij is de zin en de inhoud van de Tora. Romeinen 10 vers 4. Daar staat hij is het einde van de wet. En veel evangelische christenen vatten dat op dat in hem de wet... Nou, niet alleen evangelisch, ook reformatorische. Dat in hem de wet tot een einde is gekomen. De wet is niet ten einde gekomen. Het is Gods wet. Die wordt nooit afgeschaft. Zelfs van het Messiaanse Rijk vinden we al die wetten weer terug. Ze zijn in hem vervuld. Hij heeft zelf gezegd, Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar om die wet te vervullen, tot haar volheid te brengen. De Torah wordt in hem tot volheid gebracht. De priesterdienst wordt in hem tot volheid gebracht. Want hij is de ware hoge priester, zoals de hele Hebreeënbrief ons dat duidelijk maakt. Lieve mensen, er is zoveel te zeggen. Ik heb de hele avond me ingehouden. Maar ik heb u beloofd dat ik 50 minuten zal praten en die zijn nu om. Maar er komen nog twee data, zo de Heer wil en wil leven, tenzij dat intussen het Messiaanse Vrederijk is aangebroken. Maar we gaan lekker koffie drinken en daarna mag u alles vragen met één voorwaarde. Dat het wel over het onderwerp gaat. Dus niet denken, hij is er nou toch, dan kan ik dat wel even, nee. Over het onderwerp. En soms zal ik tegen u zeggen, dat onderwerp komt de volgende keer, dat moet u dan maar verdragen. Want ik ga niet het preken van de volgende keer al vasthouden vandaag. Tot zo.